Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zesde van Psalm 33. Uit Gods heilige en onfeilbare woord lezen wij u allereerst Lucas 1, vers 46 tot en met 56. En daarna Lucas 11, vanaf vers 14 tot en met 28. En daarna zingen wij uit Psalm 19, vers 4, des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Dus eerst Lucas 1. Vers 46 tot en met 56. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot den Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm en hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft de machtigen van de troon afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. En dan vervolgens Lucas 11 vanaf vers 14. En hij, dat is de Heere Jezus, wierp een duivel uit. En die was stom en het geschiedde als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak en de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En anderen hem verzoekende, begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij kennende hun gedachten, zeide tot hen, een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen uw zonen ze uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust. En die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde, wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde, als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de scharen tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 11, vers 27 en 28. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst, in vers 27 en 28. En er geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de scharen tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Het drie enige God die in de hemel woont. Zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En laat het niet kwaad zijn in uw ogen als we tot u komen. En Heere, leer ons bidden. Leer ons allereerst u te prijzen. Als de drie enige God. Als de Vader die zijn Zoon zond naar deze aarde. Om een weg te openen, om zalig te kunnen worden, om weer in gemeenschap met u te kunnen treden. Leer ons u te prijzen als de Zoon, die ons vlees en bloed heeft aangenomen en die de weg ging van de diepe vernedering, van de kribbe naar het kruis, om daar aan het recht uws Vaders volkomen te voldoen, om volkomen te betalen en de schuld uws volks uit het boek van God te doen. Leer ons u te aanbidden, o Heilige Geest, als de grote toepasser van het woord van God, en dat we u toch nodig mogen hebben, allereerst als uw dienstknecht. Wilt u ons salven met de Heilige Geest, opdat wij ook met betoning van geest en van kracht het woord mogen ontvouwen naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Bewaar ons voor inlegkunde. Bewaar ons voor ijdele woorden. En Heere, wilt u ons ook uw Heilige Geest geven, terwijl we ons gezet hebben onder de adem des Geestes, onder uw woord, opdat wij het mogen verstaan, wat de Heere Jezus ook zei tegen deze vrouw. Ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. En daarom open ons hart, dat immers van nature gesloten is voor uw woord. Opdat het woord ingang mag vinden in ons hart en kracht mag doen. Kracht tot levendmaking. Omdat wij dood zijn in zonde en misdaden. En dat actief een dienstknecht van de zonde, een dienstknecht van de duivel. En ook absoluut niet van plan om gehoor te geven aan het woord van God. Misschien dat we dat op een vrome manier uitstellen, dat wij denken van dat doe ik morgen wel. Of dat doe ik wel als ik op een ziekbed kom. Of dat doe ik wel wanneer het mij gelegen komt. Heere, wilt gij daarom zelf komen met de majesteit van uw woord. En bewaar ons er toch voor dat wij zouden terechtkomen in die verschrikkelijke toestand, zoals we dat net gelezen hebben, van dat huis dat eerst leeggemaakt was en schoongemaakt was en opversierd was, waar een verandering gekomen was, maar waar u nooit geen intrek in genomen had. En toen de duivel terugkwam, toen zag hij dat het huis leeg was. Het was allemaal wel netjes geworden, het was allemaal wel godsdienstig geworden. Maar er woonde niemand in. In ieder geval uw Heilige Geest niet. Bewaar ons daar toch voor, Heere. Dat we ons leven lang ons zouden bedriegen met wat godsdienstige versieringen. En daarom ontdek ons toch aan onze ware leegte. Want het gaat er niet om dat we iets van Christus kennen of iets van hem hebben, maar dat we hem mogen kennen. En dat hij woont in ons hart. Dat hij geboren is in ons zondaars hart. En daarom maak ons toch zwanger van u, Heere. Door de prediking van het woord, zoals de apostel Paulus het ook zegt. Hierom arbeid ik u, opdat gij zwanger zou worden van Christus, opdat Christus gestalte in u zou krijgen, opdat het woord haar kracht zou doen, opdat er een verwachting geboren zou worden in het zondaarshart, naar hem die gekomen is in het vlees, en dat hij ook zou komen in mijn hart. En dat hij daar op de troon gaat zitten, als de koning der koningen, opdat ik ook vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering waardig. En wij bidden u of u daartoe ook de prediking van deze avond wil zegenen, maar in het bijzonder ook de arbeid van onze geliefde broeder en vriend, dominee Procee. Of gij hem ook wil sterken, ook straks weer het komende jaar, dat gij hem de zalving van uw Heilige Geest niet zult onthouden, samen met zijn vrouw, dat zij in liefde ook mogen dienen in het midden van de gemeente en in liefde mogen ontvangen worden door de gemeente. We dragen ook de kerkraad aan u op, of gij haar ook wilt ondersteunen in het ambtelijk werk, in het geestelijk leiding geven aan de gemeente, en dat de gemeente zich ook mag stellen onder haar gezag, ja, onder het gezag van uw woord. Waak over de gemeente, bescherm de gemeente tegen de wereldgelijkvormigheid, in het bijzonder onze jonge mensen. Heren, wilt u ze vasthouden voor de waarheid van uw woord? Geef, Heren, dat wij trouw mogen zijn aan de gemeente, dat we mogen leiden aan de gemeente, dat we ook weten wat dat is. Als er dingen zijn in de gemeente die tegen het woord ingaan, dat we die bij u brengen, dat we die zelf ervaren als pijn, als wonden, en dat we met die wonden toch naar de Heelmeester zullen gaan, smekend om de doorwerking van de Heilige Geest. Heere, wees toch met de gemeente. We bidden u, Heere, of gij ook met alle gemeenten wil zijn, met al uw dienstknechten over het geheel van deze wereld, in het bijzonder daar waar uw kerk verdrukt en vervolgd wordt. Ontfermt u zich toch over haar, in het bijzonder uw dienstknechten, dat zij het mogen volhouden om uw naam te belijden in moeilijke omstandigheden. Zegen ook het evangelisatiewerk van onze broeder van Luttinghuizen, zodat hij vrucht mag ontvangen op zijn arbeid, en niet alleen van hem, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, maar in het bijzonder ook bij het Joodse volk. We smeken u, Heer, of gij het deksel van Mozes van hun aangezicht wil afnemen, opdat zij mogen sterven aan de wet en mogen komen bij hem die de vervulling van de wet is, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en dat ze hem mogen erkennen als de ware Messias. Heere, zou u ook vrede willen scheppen in het Midden-Oosten? En wees met al die mensen die op de been zijn, die vluchten. Gedenken er bijzonder de christenen onder hen. Geef, Heere, wijsheid aan allen die leiding moeten geven, wereldleiders, maar ook in ons land, plaatselijk, in het bijzonder in spanningsvolle tijden. Heren, wij bidden u of gij de duivel wil schelden, dat hij geen vat op ons zal krijgen, en dat uw dienstknecht mag ervaren dat gij hem ondersteunt om Jezus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 29, 47 en 84... En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven terwijl we zingen Psalm 119, vers 29, 47 en 84. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking het eerste vers van de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. Het is vooral het zinnetje naar het woord hem toegezegd. Het woord zal centraal staan in onze tekst. En het gaat eigenlijk over, is er nou sprake van een soort Maria-verering? Moeten wij daar ook aan meedoen als we onze tekst bekijken? Zou Maria dat ook bedoeld hebben toen zij bijvoorbeeld zong in haar lofzang van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten? Dan moet je eens over nadenken dat ze dat zegt. Van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Is het niet een logische redenering van de Rooms-Katholieke Kerk dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat Maria ook wel zonder zonde ontvangen en geboren moet zijn? 8 december viert Rome het zogenaamde Mariafeest, de onbevlekte ontvangenis van Maria. Dat Maria ook zonder erfzonde geboren is, dat moet toch haast wel. Wil ze werkelijk de moeder van de Heere Jezus kunnen zijn? En toch is dat in strijd met wat Maria zelf zegt, ook in diezelfde lofzang. Want ze zegt immers, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Nou, wat een zaligmaker is, dat hebben wij vanochtend gehoord. Toen dominee Procé het had over de naam Jezus. Dat is zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus Maria die wist zichzelf ook een zondares te zijn. En die wist ook dat haar zaligmaker geboren zou worden. Mijn ziel verheugt zich in God, mijn zaligmaker. We moeten maar uitkijken voor die Maria-verering, maar toch ook weer niet doorslaan naar de andere kant. Alsof het niet wat bijzonders geweest is wat er met Maria gebeurd is. En daarom willen we vanuit de tekst luisteren naar Maria, de moeder des Heren, zalig verklaard. En dan staan we stil bij twee gedachten. Allereerst door een vrouw en ten tweede door Jezus zelf. Dus Maria, de moeder des Heren, zalig verklaard. Ten eerste door een vrouw en ten tweede door Jezus zelf. We gaan naar onze tekst. En gemeente, onze tekst brengt ons op een moment dat de Heere Jezus in discussie is met zijn tegenstanders. Hij is bezig om zijn tegenstanders te weerleggen. Op welk punt? Nu, de Heere Jezus heeft net iemand van de duivel bevrijd. En toen zijn tegenstanders, die sprongen er bovenop en die zeiden van, ha, dat kan hij alleen maar omdat hij zelf in dienst staat van de duivel, van Beelzebul. Want de duivel die heeft een soort leger met allerlei rangorden. En hij zal wel een of andere hoge orde hebben in dat leger van de duivel, en dan kan hij een onderduivel makkelijk wegsturen om zo indruk te maken. Een vreselijke aantijging is dat van de Heere Jezus, de Zoon van God. Maar de Heere Jezus die gaat zich verdedigen daartegen. Die gaat duidelijk zeggen van dat een koninkrijk niet tegen zichzelf verdeeld kan zijn, want dan zal dat koninkrijk niet kunnen bestaan. Dus een duivel die een duivel uitdrijft, dat bestaat niet, zegt de Heere Jezus. En de Heere Jezus die laat heel duidelijk zien dat hij niet in dienst staat van de duivel. En zijn tegenargumenten zijn heel erg sterk. En terwijl de Heere Jezus bezig is om zijn tegenstanders te weerleggen, dan opeens begint daar een vrouw hem te onderbreken en heel luidkeels te roepen wat er in onze tekst staat: zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Wat doet deze vrouw eigenlijk? Als ze zo luidkeels de scharen eraan herinnert wie de moeder is van Jezus. Want daar heeft ze het immers over in deze zaligspreking. Zalig is de buik die u gedragen heeft. Dat is Maria. En de borsten die gij gezogen hebt, dat zijn de borsten van Maria. En deze vrouw die grijpt dus terug naar het begin van de Heere Jezus. Die grijpt dus terug, jongens en meisjes, naar het kerstfeest. Die grijpt terug naar de geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria. En dat vervolgens, toen de Heere Jezus een baby was, door deze moeder gezoogd is. En wat heeft dat te betekenen? Waarom gaat deze vrouw plotseling de moeder van de Heere Jezus zo prijzen? Nu moet u weten, gemeente, dat dat in Israël helemaal geen rare gewoonte was. Dat wanneer een zoon of een dochter ergens in uitblonk, dat dan de ouders geprezen werden van de desbetreffende zoon of dochter. Hoe zou deze vrouw dat bedoeld hebben als ze opeens luidkeels begint te roepen? Nu, gemeente, we mogen dat gerust positief duiden. Want zij doet dat hier ter verdediging van de Heere Jezus. Immers, niemand nam het op voor de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus beschuldigd werd dat hij het in dienst van de duivel deed. Zelfs zijn discipelen niet. En daarom is het in deze vrouw te prijzen dat zij het opneemt voor de Heere Jezus. Ze wordt aangevuurd door ijver. Ze is diep verontwaardigd dat de Heere Jezus op één lijn geplaatst wordt met de duivel. Alsof Jezus een kind des duivels is. Nee, nee, zo wil zij zeggen, volstrekt niet een kind des duivels. Zalig is de moeder die hem gedragen heeft en die hem gevoed heeft. Wat bedoelt zij eigenlijk hier met het woordje zalig? Als zij de moeder van de Heere Jezus zalig verklaart. Nu, zij bedoelt dat niet zoals de Heere Jezus dat straks ook gaat gebruiken, datzelfde woordje, in vers 28. Hoe weet u dat dan, dominee? Omdat duidelijk blijkt uit vers 28 dat dat een correctie is op haar zaligspreking. Hoe zou zij dat bedoelen? Zalig is die moeder. Nu, gemeente, dat bedoelt ze mee, gelukkig is die moeder die zo'n jongen heeft. Zo'n zoon heeft met zulke gaven die bij machte is om duivelen uit te werpen. Ze gaat haar dus prijzen. Zoals we dat bijvoorbeeld lezen in Spreuken 10 vers 1. Een wijs zoon verblijdt de vader. En een zot zoon is zijner moeder droefheid. En wij kennen dat ook uit de Bijbel. Dan mag een moeder ook echt zich gelukkig prijzen. Als zij een zoon heeft gebaard waar ze trots op kan zijn. Wat was moeder Sarah niet gelukkig toen Isaac geboren werd, terwijl ze op zo'n hoge ouderdom was gekomen. Wat was moeder Hanna niet blij toen ze de kleine Samuel naar het huis des Heren kon brengen. En wat was moeder Manoa niet blij toen ze hoorde uit de mond van de engel des Heren dat Simson geboren zou worden, een Nazireër gods. Wat was Bathsheba blij toen ze hoorde dat haar tweede zoon uit David de opvolger zou zijn, Salomo zou zijn. En hoeveel te meer Maria. Maria heeft het ook gezongen. Mijn ziel verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat zij de moeder des Heren mag zijn. Het is terecht dat aan Maria ook gelukkig geprezen wordt. Dat is Bijbels. We kunnen dat ook in de Heilige Schrift tegenkomen. Denk maar aan die wonderlijke groet van de engel bij de geboorteaankondiging van de Heer Jezus. Dan zegt hij, wees gegroet, gij gezegende onder de vrouwen. En dat betekent, omdat u een hele bijzondere taak hebt, om straks de Heere, de Zoon van God, ter wereld te mogen brengen. En denk eens aan de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth in Lucas 1, vers 42 en 43. Daar zegt Elisabeth, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. Van waar komt het dat de moeder des Heren tot mij komt? De moeder mijns Heren, zegt ze dan. Wat een verwaardiging is dat. Dat Maria tot haar komt. En even later dan zegt Elisabeth van haar, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam, dat zegt ze in de lofzang. Ik vergis me. Ja, gemeente, zelfs de Heere Jezus stemt ermee in. Wat deze vrouw zegt. En dan komen we bij onze tweede gedachte door Jezus zelf. De moeder des Heren zalig verklaard door Jezus zelf. Want wat zegt de Heere Jezus? En dan komen we bij vers 28. Ja, zegt de Heere Jezus. Je hebt gelijk, vrouw. De Heere Jezus sluit zich dus aan bij deze uitspraak van deze vrouw. Dat is een heel groot wonder geweest. Dat mijn moeder in verwachting raakte zonder mans toedoen. Door de overschaduwing van de Heilige Geest. En dat zij mij groot gebracht heeft, dat is een groot wonder. Daarin is zij gelukkig te prijzen. Maar let er dan eens op wat er in vers 28 staat, voordat hij dat zegt. Er staat immers, maar hij zeide. Ja, dat is zo, vrouw. Ja, maar. Let erop. En dan gaat de Heere Jezus deze vrouw corrigeren. Want dan zegt de Heere Jezus, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. En daarbij sluit de Heere Jezus Maria in. De Heere Jezus die wil als het ware zeggen, zo was Maria ook. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Want waar gaat het om? Niet zozeer dat Maria de Heere Jezus onder haar hart gedragen heeft. Dat is een uitdrukking, jongens en meisjes. Dat betekent als een moeder in verwachting is, dan draagt ze het kind onder haar hart. Maar het is veel belangrijker dat Maria de Heere Jezus in haar hart heeft. Kijk, en dat moet nou met jullie ook gebeuren, jongens en meisjes. De Heere Jezus moet in je hart geboren worden. Jullie hebben natuurlijk kerstfeest op school gehad. En kerstfeest op de zondagschool moet misschien nog plaatsvinden. En hier in de kerk alweer kerstfeest. En misschien wel thuis. Maar is het al kerstfeest geworden in je hart? En misschien snap je die uitdrukking niet zo. Dat je zegt, wat moet ik me daarbij voorstellen? De Heere Jezus geboren worden in mijn hart. Nou, dan moet je maar goed luisteren, want daar gaat het hier over in onze tekst. Want dat gebeurt door middel van het woord. Heel eenvoudig. Dus de Heere Jezus die wil zeggen, Maria is niet zonder meer zalig omdat zij de moeder van de Heere Jezus is. En dat bedoel ik echt eerbiedig wat ik nu zeg. Als zij niet bekeerd zou zijn geweest, dan kon ze wel de moeder van de Heere Jezus zijn geworden. Maar dan zou ze het nog voor eeuwig verloren gaan. Het gaat niet om het spectaculaire, om het bijzondere. Maar het gaat om het eenvoudige. Luisteren en bewaren van het woord des Heren. Want het valt op in onze tekst, geliefden, dat de Heere Jezus hier niet zegt, ja, zalig zijn degenen die in mij geloven. Dat de Heere Jezus nog niet eens in de eerste instantie op zichzelf wijst. Maar dat de Heere Jezus hier in het bijzonder op het woord wijst. En dat komt omdat hij het over Maria wil hebben. En hij wil eigenlijk van de uitzondering naar het voorbeeld. Want die vrouw die riep over Maria, dat Maria echt een uitzonderlijke moeder moet zijn geweest. Omdat ze zo'n zoon ter wereld heeft gebracht. Maar nee, zegt de Heere Jezus, het gaat niet om die uitzondering. Het gaat om een voorbeeld ter navolging. Wees als Maria. Dat kan natuurlijk niet vanuit die unieke positie dat ze de moeder des Heren is geworden. Maar dat kan wel, omdat zij juist een voorbeeld is geweest van wat de Heere Jezus hier in het algemeen uitspreekt. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en dezelfde bewaren. Dat zal ik u bewijzen vanuit het woord van God, hoe Maria omging met het woord des Heren. Ik denk aan Lucas 1, vers 38... Als Maria dan de geboorteaankondiging van Jezus heeft gehoord en ook vanuit het geloof heeft gevraagd hoe zal dat wezen, en dat de engel dan 3 bevestigingen geeft hoe dat zal plaatsvinden, wat zegt ze dan? Heel eerbiedig en eenvoudig. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Ze zegt dus niet, zie de moeder des Heren, mij geschieden naar uw woord. Nee, de dienstmaagd des Heren. Met andere woorden, Heren, ik onderwerp me aan het woord van u. Mij geschieden naar uw woord. We bladeren verder in het Lucas-evangelie. We volgen Maria eens op de voet. Lucas 1, vers 45. Daar zien we weer zo'n teer moment hoe Maria met het woord is omgegaan. Want dan zegt Elisabeth, en zalig is zij. En dan ben jij, Maria, die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, weer het woord, zullen volbracht worden. En bestudeer maar eens de lofzang van Maria die we net gezongen hebben. Als je in je Bijbeltje kijkt, dan zie je ook allerlei tekstverwijzingen, vooral naar de psalmen. Maar in het bijzonder natuurlijk de lofzang van Hanna. En dan zie je hoe zij met het woord omgegaan is. Dat woord des Heren, dat was als een zaad dat in haar ziel gelegd was en dat ging functioneren in het geloofsleven. Daarom, jongens en meisjes, is het ook goed om teksten uit je hoofd te leren en psalmversjes Want als God je gaat bekeren, dan gaat dat functioneren. Dat was bij Maria ook zo. En dan gaan we naar die bekende woorden, niet waar, uit Lucas 2, vers 19. Want dan wordt de Heer Jezus geboren en dan komen de herders. En die vertellen natuurlijk het woord dat ze gehoord hebben van de engel des Heren. En van de engelen die gezongen hebben in de velden van Efrata. En wat staat er dan? Doch Maria bewaarde al deze woorden van de herders. Is dat allen tezamen overleggende die in haar hart. Dat was een geestelijke oefening des geloofs. Er staat een woord in het Grieks dat betekent puzzelen. Ze kreeg telkens een puzzelstukje, jongens en meisjes. En die legde ze zo als een puzzel in elkaar. En ze ging zich daarover verwonderen. Alle tezamen die overleggende in haar hart. En dan denk ik aan de ontmoeting met Simeon. En als Simeon dan zijn lofzang heeft uitgezongen en een profetie heeft uitgesproken, dan staat er: en Jozef en Maria verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Weer het woord des Heren. En denk eens aan dat moment dat de Heer Jezus 12 jaar is, jongens en meisjes. Het enige verhaal dat in de Bijbel staat over de kinderjaren van de Heer Jezus. Toen was hij 12 jaar. En jullie weten wel wat hij toen zei toen zijn moeder zo ongerust was. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En wat staat er dan in Lucas 2, vers 41 tot 52, kun je dat lezen. En zijn moeder bewaarde al deze dingen, en onze kanttekeningen zeggen, al deze woorden in haar hart. Zo ging ze met het woord om. En daarom zegt later de Heer Jezus in Lucas 8, vers 19 tot 21. Die is mijn moeder en die is mijn broeder. Die Gods woord horen en dezelfde doen. Ja, zalig zijn zij die Gods woord horen en dezelfde bewaren. Ja, zo één was Maria. De Heere Jezus verklaart dus Maria niet zozeer zalig, omdat zij de moeder des Heren is. Maar de Heere Jezus verklaart haar zalig door de wijze waarop ze met het woord van God is omgegaan. Nou, dat proberen we toe te passen. Want hoe gaat u nou met het woord van God om? En hoe ga ik met het woord van God om, geliefden? Want u moet ook een keer zalig verklaard worden. Want het is waar als we tegenovergestelde van deze woorden uitspreken. Ja, rampzalig is hij die het woord niet hoort en niet bewaart. Rampzalig is hij die alleen maar het woord hoort en niet bewaart. Zoals de inwoners van Bethlehem zich verwonderden over de woorden van de herders. Heb je ooit zulks gehoord? Maar een deurtje ging weer dicht. En ze gingen niet naar de stal van Bethlehem. En hoe zat dat dan bij die vrouw die zo hard begon te schreeuwen? Die het voor de Heere Jezus opnam. Die diep onder de indruk kwam van dat wonder dat die duivel uitgedreven werd. En die diep onder de indruk was van die verdedigingsrede. En toen uitsprak: zalig is de buik die u gebaard heeft en de borsten die u gezogen hebben. Als het meer niet is dan dat, gemeente. Dan is het ook maar een tijdgeloof, een tijdmoment. En zal die vrouw ook daar niet de zalige vrucht van weg kunnen dragen, als zij niet hoort bij die Maria's, die het woord Gods horen en dezelfde bewaren. En wat is dat dan, dominee? Ik hoop dat je er nieuwsgierig naar bent, dat je zegt, ja, dan wil ik wel eens weten wat dat precies is, want daar kan ik mezelf dan vanavond aan toetsen, of ik ook zo'n Maria ben. Nou, dan moet je dit in ieder geval heel goed vaststellen, dat het dus niet gaat om het meemaken van hele spectaculaire dingen. Extraordinair, buiten normaal. Zoals wij misschien wel zouden willen, dat je zegt, ja, kreeg ik maar een soort visioen. Kreeg ik maar een soort hoorbare stem of iets dergelijks. Maakte ik maar ook eens een keer een wonder mee. Maar dat is een grote verzoeking, geliefden. En het is nog Rooms ook. Want juist in de Roomse mystiek wordt daar hoog van opgeheven. Daarom stimuleerden ze ook in de Roomse mystiek om eens een paar nachten niet te slapen. En een paar dagen weinig te eten en te drinken. Nou, dan krijg je wel visioenen, hoor. Echt waar. Wees maar nuchter. Wees maar eenvoudig. Het gaat om het horen en het bewaren van het woord van God. Calvijn die zegt heel eenvoudig, zo opent God de schatkameren van zijn heil, als dat woord voor je open gaat. Calvijn zegt, zonder het woord van God zal er geen gemeenschap komen met God. God die oefent gemeenschap uit met een arme zondaar door het woord van God. Wat zijn dat dan voor mensen? Nou, dat zijn in ieder geval geen mensen zoals Jacobus 1 vers 23, vers 24. Dat zegt, wanneer zo'n iemand een hoorder is van het woord en geen dader is van het woord. Hij vergelijkt dat met een man die in de spiegel kijkt. U kent dat beeld wel. En nu had je vroeger niet zulke heldere spiegels als ons. Je moest soms heel goed kijken in een spiegel en onthouden hoe je eruit zag. En als je dan in een spiegel had gekeken, dan was je alweer vergeten hoe je eruit zag. Nu zegt Jacobus, zo zijn er ook mensen die in de kerk zitten. Die zitten wel in de kerk te luisteren. En die zien wel dat er hun een spiegel wordt voorgehouden door het woord van God. En ze kijken er eventjes in, maar ze zijn het snel weer vergeten. Of bent u misschien wel net zoals die mensen uit Ezechiël 33, u moet dat eens lezen, vers 31 en 32. En daar zegt het woord des Heren, en zij komen tot u gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als mijn volk en horen uw woorden. Maar zij doen ze niet. Want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En zie, gij zijt hun als een lied der minne, als een die schoon van stem is, of die wel speelt. Daarom horen zij in uw woorden, maar ze doen ze niet. Begrijpt u, gemeente, wat dat betekent? Er zijn mensen die gaan naar de kerk, die luisteren naar een dominee, die vergapen zich aan de gaven van een dominee en die zeggen, wat een spreker, wat een preek. Het was als een lied der minne. Maar ze doen ze niet. Bent u zo? We zijn verantwoordelijk, geliefde gemeente. Ik zal nog een voorbeeld lezen uit Handelingen 13. Vers 46. Maar Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot. En dan komt er iets ontzaggelijks. En u zelven des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zo keren wij ons tot de heidenen. En daarom, wat is het toch gevaarlijk om onder de prediking te komen, jonge mensen. Dat zeg ik natuurlijk niet om je weg te jagen. Maar het is levensgevaarlijk, hoor. Wanneer je er geen gehoor aan geeft. Maar het is levensreddend. Wanneer je er gehoor aan geeft. Net als Maria. Die het woord des Heren aannam. Als een woord Gods. En hoe komt het nou dat dat woord van God niet aangenomen wordt? Zowel in zijn veroordeling als in zijn vrijspraak. Dat komt omdat we potdicht zitten. Ons hart is gesloten voor het woord. Nee, niet voor indrukken. Het kan soms echt een indruk zijn. Dat je voelt. Het woord legt beslag. Kan er niet onderuit komen. Maar dat je toch het maandags gewoon weer vergeten bent. En dat je overgaat tot de orde van de dag. Hoe komt dat toch? Ja, dat komt omdat dat hart potdicht zit voor dat woord. Je leest zo in de Bijbel in Handelingen 16. En de Heere opende het hart van Lydia, zodat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dan moet ik zeker wachten totdat mijn hart geopend wordt, dominee. Ja, dat is zo, dan moet je wachten. Daar heb je gelijk in. Wacht je er ook op dan? Zit je daarom hier in de kerk? Is dat je gebed geweest toen je naar de kerk ging? Dat je zegt, ach Heere, wilt u toch alstublieft mijn hart openen voor dat woord. Dat woord niet weer als water langs me heen glijdt. Maar dat het hart eens opengebroken zal worden. En dat dat woord zal ingedragen worden als een zaad der wedergeboorte. En dat dat kracht gaat doen. Want dat gebeurt. Want de Heere belooft het in zijn woord. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En dat beven voor het woord van God. Dat wil niet zeggen dat je bang bent voor dat woord van God. Maar dat je diepe achting krijgt voor dat woord van God. En dat je gaat vrezen met een kinderlijke vrezen voor dat woord van God. Dat je dat woord van God ter harte wenst te houden. Daarom staat er ook bij. Ja, zalig zijn zij die het woord Gods horen en dezelfde bewaren. Er staat een woord dat jullie jongens en meisjes ook wel snappen. Als je iets kostbaars gevonden hebt, dan bewaar je dat. Misschien heb je wel eens een hele mooie steen gevonden. En dat je die bewaart in een klein luciferdoosje. Als een kostbaar bezit. En af en toe dan schuif je dat luciferdoosje open en dan kijk je er weer naar. En als je op een goede dag dan dat luciferdoosje weer openschuift en de steen is eruit. Dan ga je overal zoeken. Want die steen is van waarde geworden voor je. Is zo het woord van God ook wel eens van waarde geworden in je zielenleven? Dat zijn immers preken die je nooit meer vergeet. Dat zijn toch woorden Gods. Die in je hart bewaard worden zoals we dat gezongen hebben met Psalm 19. Ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. dan wens je dat woord niet te verloochenen met een goddeloos leven. Als je dan voor een keuze komt te staan, dan zeg je dat is niet naar het woord en daarom doe ik het niet. En dan sta je sterk, want dan schuil je achter dat woord weg. Dan gaat het niet over jouw mening of over een traditie of een gewoonte. Maar dan gaat het om de kinderlijke gehoorzaamheid van het woord van God. En dat woord des Heren, dat wordt vooral dierbaar wanneer het vlees geworden woord van God in je hart gedragen gaat worden. En daar maakt de Heilige Geest altijd plaats voor. En dat doet de Heilige Geest door het veroordelende woord van de Heilige Wet in je binnenste boezem te brengen. En daarom zie je ook wanneer het woord des Heren kracht gaat doen, dat een mens zich op gaat knappen en dat hij probeert naar het woord van God te leven. Maar als dat veroordelende woord diep doordringt, niet alleen tot je geweten, niet alleen tot je uiterlijke gewoontes, maar dat dat diep doordringt tot je hart, tot je begeerten, tot de diepste beslissingen van je hart, dat je er dan achter komt wie je in wezen bent, dat je een vijand bent van God en van zijn woord en van zijn Christus. Maar het is wel de wijze waarop de Heilige Geest plaats gaat maken voor de noodzakelijkheid van het vlees geworden woord. Want ik zei wel halverwege de preek dat de Heer Jezus niet in de eerste plaats hier de aandacht vestigt op zichzelf. Maar dat is natuurlijk een foute uitspraak, want ten diepste doet hij dat wel. Want hij is het woord. Ja, zalig is hij die naar het woord Gods hoort. Dat is, die hoort naar het onderwijs van deze hoogste profeet en leraar der kerk, die de verborgen raad aangaande onze verlossing gaat openbaren. Want wij prediken geen zelfverlossing, gemeente, maar een zaligmaker die verlost door het woord der verlossing. En daarom brengt hij een arme zondaar in de engte, dat hij niet weet hoe hij zichzelf ooit moet verlossen. Hij komt aan een eind met zichzelf en daarom heeft hij een woord ter verlossing nodig. En weet u dat dat nu wel het moeilijkste woord is om dat te horen en te bewaren? Waarom? Vanwege het ongeloof. Omdat de laatste zonde waar een mens aan ontdekt wordt, de ergste zonde is. En dat is het ongeloof. Dat die arme verbroken zondaar maar niet zalig gemaakt wil worden. Wat een dwaasheid is dat toch? En dat hij liever probeert zijn zonden weg te schreien met zijn tranen, dan dat hij zich laat wassen in het dierbare bloed van Christus. We zijn niet anders dan Naaman de Syriër, geliefden. Die zegt dat wateren van Damascus zijn veel beter dan dat vieze water van de Jordaan. Maar daar moet hij dan ook voor ingewonnen worden. Daarom betekent hier zalig die het woord Gods horen ook gehoorzamen. Namelijk wanneer dat woord des Heren zo krachtig op een zondaar afkomt, om te geloven in de Zoon van God, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, om je zalig te luisteren. En dan gaat er een heilige dwang uit van de belofte van het evangelie tot een verslagen zondaar. Dat hij het op een gegeven moment niet meer nalaten kan om er gehoor aan te geven. Heren, als dat nou ook voor mij is. Ja, dat is ook voor u. Wilt u dat dan bevestigen in mijn leven? Dat dat kracht mag gaan doen? Dat woord, die belofte, zoals Maria die belofte meegekregen had, dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest. En dat zij de Christus des Heren ter wereld zou mogen brengen. En dat ze al die woorden die ze hoorde van de herders bewaarde in haar hart. Als het woord van haar heil, van haar ziel, van haar zaligheid, geliefden. Dat vlees geworden woord. Want waardoor omhels ik dat woord? Wanneer de Heere door zijn lieve geest mij ertoe verwaardigt om dat geheim te leren kennen. Waardoor bewaar ik dat woord? Dat weet u toch wel? Waardoor? Door het zaligmakend geloof. En wat is het kenmerk van het zaligmakend geloof? Dat ik Gods woord voor waarachtig houd. Alles wat hij in zijn woord geopenbaard heeft. En dat ik met mijn hart vertrouw op het evangelie. En dat zo al de schatten en de gaven van Christus mijn deel worden. En wat zijn dat die schatten? Die schatten, dat zijn de eeuwige gerechtigheid, de vergeving van zonden en de eeuwige zaligheid, zegt onze catechismus. En die gaven, dat zijn wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, heiligmaking enzovoort. De gaven die ik nodig heb om dat woord te aanvaarden. Als een woord Gods dat indaalt in mijn ziel. Dat mij vrijspreekt in mijn geweten. Dat niet alleen anderen, maar ook mij omwille van dat woord vergeving is geschied. Welk woord dan? Dat woord dat ik uit zijn mond heb gehoord. Mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Dat was voor die lamme man het woord van zijn leven. Daar had hij naar uitgekeken. Nu konden ze hem weer terugbrengen op zijn matje naar zijn huis toe. Want hij was zalig gesproken. Kent u ook zulke momenten in uw leven, geliefden? Want daarin wordt Gods kerk geoefend. Om het op het woord te gaan wagen. Daarom hechten ze zoveel waarde aan het woord. En hechten ze zoveel waarde aan de bediening van het woord. Ze gaan de bediening van het woord zien als de bediening der verzoening. Zo gaan ze naar de kerk, niet uit traditie, niet uit gewoonte, maar met een heilbegeerig hart. Met de bede, Heere, dat er een woord voor me bij mag zijn. Daarom hebben ze dat woord ook lief en wensen ze niets anders te zeggen, te spreken, te handelen en te doen dan naar dat woord, geliefden. Dat woord voor hen, dat wordt een woord van troost in strijd en in beproeving, in aanvechting, in moeite en in verdriet. Dan vallen ze terug op dat woord des Heren. Dat woord, dat begeren ze dan ook te horen en te bewaren. Nee, ze gaan niet meer af op wonderlijke gebeurtenissen. In het begin van het geestelijke leven, als een ziel nog erg ongeoefend is, dan wil hij daar nog wel eens naar staan, nietwaar? Dan zeggen ze, nou moet er dit gebeuren, of nou moet die man eens gaan bellen, of nou moet die eens op mijn weg geplaatst worden. En soms gebeurt het wel eens, ter bemoediging, omdat de Heere weet hoe zwak je bent, dat je soms een tekentje nodig hebt. Maar als je meer geoefend wordt in het geestelijke leven, dan word je afgebracht van al die bijzonderheden. En dan ga je veel meer verstaan wat de dichter zingt. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En dan wordt dat woordje tot spijze dag en nacht, geliefden. Kijk, en dan leer je wachten op de vervulling van dat woord. Want dat woord, dat is altijd weer open voor een nadere vervulling. Als de Heere met een belofte in je leven gesproken heeft, dan vervult hij dat aanvankelijk. En dan nog eens een keertje. En dan weer eens een keertje. Totdat je straks sterft. Totdat je de volkomen zaligheid hebt mogen zien en omhelzen in hem. Zoals Simeon dat gedaan heeft. Zoals Simeon toen zong. Toen hij dat woord zag in de armen van Jozef en Maria. Toen heeft hij het gezongen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan naar uw woord. Want straks dan heb je dat woord niet meer nodig, volk van God. Als het eeuwigheid wordt, dan is er geen Bijbel meer in de hemel. Dan is het geloof ook niet meer nodig. En dan is de hoop vervuld. Dan zal de liefde eeuwig blijven. En daarom Simeon die zegt, de touwen kunnen nu wel losgemaakt worden van mijn levensschip. Want nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Heere, u hebt zich gehouden aan uw woord. Amen. Eindigen met gebed. Heere, geef toch dat we dat woord lief mogen hebben. En dat we dat woord aan ons hart mogen drukken. Geef, Heere, dat we de smaak van dat woord toch door genade mogen krijgen. Dat we het opeten. Dat we er één mee worden. Ja, geef het vlees geworden woord. In onze ziel. Dat dat woord toch toegepast zal worden door de Heilige Geest. Heere, wilt gij ons harde hart verbreken wanneer dat woord nog geen kracht heeft gedaan in ons hart en leven. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Denk aan hen die alleen zijn. Wilt u hen bezoeken met uw heil. Sterk allen die het moeilijk hebben. En aanvaard onze dank voor uw ondersteuning in de vergeving van al onze zonden om Christus willen. Amen. Onze slotzang is de lofzang van Maria. Het zevende vers. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil. Zijn knecht beschoren gelijk hij ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. Het zevende van de lofzang van Maria. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.